Goedemorgen. Fijn dat u gekomen bent. We willen met elkaar nu Gods woord lezen. En we doen dat in de tweede brief van Petrus. De tweede brief van Petrus. Hoofdstuk 3. En we lezen daar de versen 1 tot en met 13. Tweede Petrus 3, vanaf vers 1. Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf. En in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uw apostelen van de Heere en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen: waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn, en de aarde die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemel en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vuur bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere talmt niet met de belofte, als zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief. En op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter, na zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Tot zover onze lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. We willen nu stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar hier vanmorgen mogen ontmoeten en begroeten. En dat mogen doen in uw naam, omdat u naar uw belofte in ons midden bent. En we mogen uw nabijheid ondervinden en bespeuren in het zingen van de liederen, in de muzikale medewerking, in het woord dat we lezen en geleid door uw geest mogen behandelen, mogen bespreken. Heer, we danken u dat u zo in liefde en genade naar ons omziet. U weet dat we dat woord nodig hebben. Want we worden elke dag van de week belaagd met en allerlei gedachten en ideeën bestormen ons leven, opvattingen die vaak heel ver verwijderd zijn van wat uw woord zegt. En Heer, het kan niet anders, of we worden erdoor beïnvloed, ons geestelijk bezit raakt erdoor vervuild, en daarom is het goed dat we dan met elkaar zo samen mogen zijn in de afzondering, in de rust en in de stilte van dit moment. En bemoedigd mogen worden. Bemoedigd, vertroost en opgebouwd. Hier misschien laten we ons wel wat al te gemakkelijk meenemen in de problematiek van deze tijd. En ontstaat er ook bij ons langzamerhand een denken van, zou het allemaal wel? Maar Heer, we danken u dat u ook vanmorgen duidelijk wil maken dat u niets van uw woorden terugneemt. Dat uw plannen vast liggen. En dat die plannen tot uitvoering komen en tot voltooiing komen. En daarin mogen we ons bemoedigd weten. Ondanks alle dreiging die er is vandaag. En alle dreiging die ons ook vanuit de profetie vermeld wordt. Dat we mogen staan in het teken van overwinning. Heer, we zijn vaak heel erg snel geneigd om te letten op het getal. Maar help ons te beseffen dat u de overwinnaar bent. En dat uw kracht, macht en majesteit ver en ver uitgaat. Boven alles wat in onze tijd tot de grote getallen behoort. We bidden voor hem die ziek zijn. Heere, geef, waar dat mogelijk is, herstel. We bidden voor onze ouderen. Heer, we danken u ook voor de mogelijkheid van de techniek. Dat uw woord ook bij hen mag klinken. Tot bemoediging, tot vertroosting. Tot het vaststaan in de belofte van uw toekomst. We bidden ook voor uw kerk wereldwijd. Heer, dat het woord in al zijn openheid en duidelijkheid verkondigd zal worden. En dat het mensen mag raken tot in het diepst van het hart. Want Heer, we weten dat u niet wilt dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen behouden worden. Laat daarom het getuigenis van uw kinderen en het getuigenis van uw woord helder en duidelijk mogen klinken, te midden van alle tegengeluiden die er ook zijn. We bidden voor uw volk Israël. Heer, we danken u voor de beloften die u geeft. En we weten, u komt ook met dit volk tot het doel waartoe u hen geroepen hebt. En daarom past het ons u te loven en te prijzen. Nu, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen. We willen met elkaar een lied zingen en wel Johan de Heer 51, de coupletten 1, 2 en 3. Ik stel voor dat we onder het voorspel onze inzameling houden. Dus de collecte komt eraan en dan zingen we aansluitend Johan de Heer, lied 51, de coupletten 1, 2 en ook 3. Ik lees u graag nog een tekstwoord. En wel wat we vinden in Openbaringen 3. En daar vers 10. Openbaringen 3, vers 10. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Tot zover. Wat moeten we profetisch gezien zeggen over onze tijd? Wat moeten we profetisch gezien zeggen over onze tijd? Een vraag die mij bij herhaling bereikt is: zegt de tekst die we daarnet gelezen hebben iets over onze tijd? Zegt het iets over onze tijd als we ons laten bepalen door wat we in onze tijd allemaal zo aantreffen? Zegt het iets als we verwijzen naar de huidige toestand in de wereld, die ernstig en zeer bedreigend is? Zegt het iets over onze tijd als we, gelet op de vervolgingen en martelingen en het doden van gelovigen, van christenen, moeten vaststellen in allerlei berichten en in allerlei studies? Zegt het iets over onze tijd? En zo ja, in welke mate dan? Kijk, in algemene zin gesproken is de toestand in de wereld uiterst bedreigend. Grote aantallen mensen zijn op de vlucht. Er is oorlogsgeweld alom. We hebben te maken met terrorisme, met aanslagen op allerlei plekken en plaatsen, met als gevolg dat er bij mensen toenemende gevoelens ontstaan van onveiligheid. Kortom, we leven in een tijd die door velen ook door gelovigen als zeer bedreigend en zelfs als uitzichtloos en zonder hoop voor de toekomst wordt ervaren. En heel veel mensen, jong en oud, vluchten dan ook als gevolg van al deze ontwikkelingen in drank, in drugs en in zelfdoding. Zegt het iets over onze tijd? Wel, zonder nou laconiek te gaan doen over de huidige tijd, zeg ik, en dat is niet bedoeld als een pleister op de wond, maar zeg ik met de meeste nadruk dat de huidige omstandigheden, de huidige gebeurtenissen in de wereld niet nieuw zijn. Integendeel. Dit soort situaties hebben zich in de wereldgeschiedenis vele malen vaker voorgedaan. Grote wereldrijken, zo leert onze geschiedenis, Assyrië, Babylonië, het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk, rond het begin van onze jaartelling, hebben als barbaren huis gehouden onder de volken. En als we ons onderwerp de vraag toespitsen op de tijd van de kerk, van de gelovigen, dan komt heel nadrukkelijk de Romeinse tijd in beeld. En in het begin van de kerkgeschiedenis, in de eerste eeuw na Christus, lezen we in de brieven die Johannes schrijft op Patmos aan de 7 gemeenten in Azië, het huidige Turkije. U kunt dat lezen in Openbaringen 2 en 3. Dan schrijft hij daar over de vervolging van christenen. Johannes zit overigens zelf als gevangene van de Romeinen daar op Patmos. Openbaring 1 vers 9. En hij schrijft over oorlog. En hij schrijft over geweld. En hij schrijft over vervolging in zijn tijd. En met name valt dan te denken aan de duizenden die omgebracht werden door Romeinse soldaten of verscheurd werden door de wilde dieren in Romeinse arena's. En zelfs in onze tijd vinden we nog restanten van die vreselijke tijd. Ik denk aan Cappadocië. Cappadocië in Turkije, u misschien wel bekend. Misschien bent u er zelfs wel geweest. Want het is een grote toeristische trekpleister, dat Cappadocië. We vinden daar grotwoningen en talloos vele ondergrondse gangen. In de tijd van de Romeinse overheersing waren dit de schuilplaatsen en de vluchtroutes voor de christenen. Je zou kunnen zeggen, het begin en het ontstaan van de ondergrondse kerk. En hoe waar dit is, blijkt ook als de apostel Paulus schrijft in de aanhef van zijn eerste brief over de gelovigen die in de verstrooiing zijn, onder andere in Cappadocië. Daar heb je het, Cappadocië. Dus ook wat die tijd betreft kun je van een zeer ernstige situatie spreken. En ook andere plaatsen in Gods woord duiden op de tijd van vervolging en dergelijke vanaf de geboorte van Jezus Christus. Johannes schrijft in 1 Johannes 2 vers 18, dit is in de eerste eeuw na Christus, daar schrijft hij: het is de laatste uren. Dan schrijft hij over de laatste uren. En hij verwijst dan naar de komst van de antichrist, maar voegt eraan toe dat er ook al in zijn tijd en de jaren daarna vele antichristen zijn opgestaan. En hij doelt dan op mensen, zo mag je wel zeggen, met het duivelse karakter van de antichrist. Ik doe maar een kleine greep. U kunt waarschijnlijk de lijst zo aanvullen. Denk aan Napoleon. Denk aan Stalin. Denk aan Hitler. En zoals gezegd, de lijst kan gemakkelijk aangevuld worden met vele monsterachtige leiders ook in deze tijd. Johannes verwijst dus in zijn brief naar een tijd van die inmiddels al 2000 jaar duurt, met als climax in de toekomst de komst van de echte antichrist. Het boek Openbaringen geeft heel veel informatie over hem. Maar ook de apostel Paulus spreekt in zijn tijd, in de jaren 50, 60 na Christus, over de geest van de wetteloosheid die reeds in werking is. 2 Thessalonicenzen 2 vers 7. En de Heer Jezus zelf heeft al eerder in zijn eindrede, Matteüs 24, gesproken van ernstige tijden. En over gebeurtenissen die met de laatste dagen, dat is dus vanaf zijn komst als mens op aarde, te maken hebben. En het slot vindt in zijn wederkomst. Hij spreekt van ernstige tijden. En u weet toch wat er gebeurd is met de tempel? In het jaar 70 na Christus. Ernstige tijden, toen al. En in dit tijdvak van ruim 2000 jaar zien we dat de gebeurtenissen die de Heer Jezus noemt in toenemende mate groter, omvangrijker en ernstiger worden. Oorlogen, rampen, kerkvervolging, de druk op Israël. Onze tijd ontwikkelt zich naar de tijd van de wederkomst van Jezus. Maar het hele antichristelijke bolwerk gaat eraan vooraf. En we zien dan ook dat de nood in de wereld groter en groter wordt. Je zou kunnen zeggen, er zit een zekere climax in het verhaal. Het is ook logisch. Het is ook logisch dat die climax er is. Want Satan heeft de strijd al verloren door het kruis en de opstanding van Jezus Christus. Hij heeft al verloren. En hij weet dat ook. En hij weet ook dat hij niet veel tijd meer heeft. Dus maakt hij zich op voor de eindstrijd. En belangrijk daarin is, zoals gezegd, de komst van de antichrist. Satan zal door hem en de valse profeet proberen zoveel mogelijk slachtoffers in zijn val mee te nemen. Ja. In de kerkgeschiedenis is men dit Bijbelse onderwerp de eindtijd gaan noemen. En is gaandeweg de gedachte ontstaan dat de genoemde gebeurtenissen verwijzen naar een periode in de toekomst. Met als climax de grote verdrukking. Nou, dat is dus ook zo. Dat is dus ook zo. Maar we moeten elkaar wel behoeden voor eenzijdigheid. We hebben ons te realiseren, zo blijkt ook uit het voorgaande, dat de in het woord van God genoemde eindtijd al vanaf de komst van Jezus Christus als mens op aarde is begonnen. Dit is al meer dan 2000 jaar aan de gang, hoor. Er is al 2000 jaar sprake van christenvervolging. En als je dat overziet, die hele periode, en de gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben, dan ben je eigenlijk met, dan zet je eigenlijk met grote schroom het volgende woord ergens in je aantekeningen neer. Hoop. Hoop. En dan is het opmerkelijke dit. Als je die verschrikkelijke tijden van de afgelopen 2000 jaar in ogenschouw neemt. Dat we horen dat mensen tot geloof kwamen. En ondanks de dreiging toen er sprake was van een blijmoedige en hoopvolle houding. En dat men ook toen, en u leest het ook vandaag, want ook vandaag gebeurt het, niet toegaf aan de druk om Jezus Christus af te zweren. In het laatste blad van Open Doors is er weer sprake van dit soort activiteiten. Jezus afzweren. Men deed het niet. Men deed het niet. En op de vraag hoe dan dat toch mogelijk is, brengt je bij Gods woord in de boodschap van het evangelie vond men toen en nu kennelijk woorden van belofte en van hoop. Hoop in de Heer Jezus Christus, die sterker was dan de pijn van de vervolging en de marteling. De belofte van de wederkomst van Jezus Christus en de vestiging van het duizendjarig vrederijk gaven aan de gelovigen toen en vandaag de kracht en de moed om vol te houden. Ik lees in de geschiedenis. En je houdt het er niet droog bij als je eraan denkt. Mannen en vrouwen met hun kinderen zingend de arena in. Zingend de arena in. En inmiddels leeft die verwachting dus al ruim 2000 jaar. Alleen, moet er wel bij zeggen, niet altijd even sterk. En vaak ook in belangrijke mate afgezwakt. Afgezwakt, ook in onze tijd. Komt er dan niets van terecht? Zoals sommigen denken en ook roepen? Komt er dan niets van terecht? We hebben dat gelezen, Gods woord zegt nee. God wacht nog, maar Dit uitstel is geen afstel, maar bedoeld om mensen nog de kans te geven om tot geloof te komen en te delen in die hoop. Maar het woord van God blijft gehandhaafd. En op daar geen enkel misverstand over zal bestaan, zegt hier Jezus, alles zal voorbij gaan. Lucas 21, vers 33. Alles zal voorbij gaan. Maar niet wat er in mijn woord staat. Alsof God wil onderstrepen. Dik wil onderstrepen. Denk erom en wees ervan overtuigd. Het zal gebeuren zoals ik het gezegd heb. In de gelezen gedeelten richt de Heer Jezus zich ook tot ons. En horen ook wij over zijn komst en welke gevolgen en consequenties dat heeft. Ik ben niet van plan om allerlei voorspellingen te gaan doen. Dat heeft ook geen zin. Want de dag en het uur dat de Heer Jezus komt, weet niemand dan God alleen. Maar uit de gebeurtenissen, genoemd in de profetie, onder Mattheüs 24, kunnen we afleiden dat onze tijd zich ontwikkelt naar zijn komst. We denken aan het steeds feller worden de conflicten in het Midden-Oosten. De toenemende invloed en agressie van de islam in de wereld. Een invloed die ook leidt tot verharding van de houding van de wereldbevolking ten opzichte van Israël. Toename in aantal en hevigheid van hongersnood, van oorlogen en van rampen. En niet te vergeten de steeds groter wordende agressie naar hen die christen zijn of die christen worden. In onze tijd lezen we en horen we dat de acceptatie van christen in de wereld steeds verder afneemt. En dat velen te maken hebben met vervolging, met marteling, met gevangenschap. Tal van christenen zijn ook op de vlucht. En het christelijke gedachtegoed komt meer en meer onder druk te staan. We zien nu al dat het steeds meer en meer verdwijnt uit de maatschappij. Ook de onze. Kerken lopen leeg en worden aangewend voor andere doeleinden. Het is niet de bedoeling dat ik u bang maak. Maar ik wil wel een realistische kijk, zeg maar, doorgeven en hopelijk ook bij u creëren. We weten niet of de huidige vrijheid van godsdienst, of we die ook in ons eigen land Nederland nog lang zullen hebben. Het gebied in de wereld waar je als christen nog wordt geaccepteerd, wordt alsmaar kleiner en kleiner. Nieuw? Nee. Want ik heb u meegenomen bij de inleiding van mijn preek in het begin van de kerkgeschiedenis. Lag die vrijheid ook al erg onder druk. Maar wat moeten we er dan mee? Wel dit. De hoop van toen is ook de hoop van nu. We lezen in de eerste Petrusbrief dat we wedergeboren zijn tot een levende hoop. En het woord van God noemt deze hoop in Titus zalige hoop. Zalige hoop. Dat betekent dat je er met vreugde naar uitziet. En dat was ook wat de gelovigen vanaf het begin van de kerkgeschiedenis deden. Met vreugde er naar uitzien. Als gelovigen verwachten we een toekomst vol heerlijkheid. Heerlijkheid die ons deel wordt in de wederkomst van Jezus Christus. Heerlijkheid die we zullen zien maar waar we ook in zullen delen. 1 Johannes 3 vers 2 zegt dat we aan de Heer Jezus gelijk zullen zijn. Belangrijk in die hoop is het kruis en de opstanding van Christus. Het kruis spreekt van overwinning over zonde en over dood. Het zegt ons dat Satan heeft verloren. Het spreekt ons van de nabijheid van God tot aan de volleinding van het plan van God. En in de gave van de Heilige Geest wordt dat nog eens een keer bevestigd. Als Paulus in Efeze 1 vers 14 zegt dat de Heilige Geest ons is gegeven als een onderpand van onze erfenis. Deze dingen vormen de zekerheid van de belofte en de genoemde hoop. En daarmee is de weg vrijgemaakt tot de toekomst die God voor ons wil. In 2 Petrus 3, onze schriftlezing, wordt de gemeente van Jezus Christus en ook wij dus bemoedigd. Bemoedigd. We verwachten naar Gods belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Een situatie die helemaal vrij zal zijn van moeite en verdriet. En alle gevolgen van droefheid zullen weggenomen worden. Hier worden heel wat tranen gestort. Toch? Daar zullen ze gewist worden. In Openbaring 21 vers 5 staat. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Ook ons geldt. En de toenemende druk van deze tijd. De belofte van de bewaring. Als tekstwoord. En daarom roepen we elkaar ook toe. En roepen we elkaar op. Om ondanks alles wat we om ons heen gebeuren. Ondanks het feit dat de wereld zich ontwikkelt naar de komst van de antichrist. Roepen we elkaar op om vast te houden. Vast te houden aan Gods belofte. Bij de komst van Jezus Christus zal het koninkrijk van God gevestigd worden voor de tijd van 1000 jaar, bekend als het 1000-jarig vrederijk. En de Heer Jezus Christus neemt plaats op de troon van David. En ik lees in Openbaringen 20 vers 6 dat de gelovigen met hem als koningen zullen heersen, die 1000 jaren. En dat we daarbij zullen zijn. Ja, dat bevestigt ons ook Gods woord. Colossenzen 3 vers 4, daar lezen we. Wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Mooi boek, hè, die Bijbel, vindt u niet? Ja. Ik was blij met het verhaal in jullie kerkblad over de 4-jarige cursus van de Evangelische Bijbelschool. En de waarde van zowel het Oude als het Nieuwe Testament naast elkaar bestuderen. Nou, oké, ik ben bevooroordeeld. Ik bedoel, dat mag u dan ook rustig denken. Ja? Maar laat dit gezegd, de wederkomst van Jezus sluit een belangrijk onderdeel van ons christen zijn af. Het verlossingsproces wordt afgesloten met het ontvangen van een nieuw lichaam, gelijk aan dat van de Heer Jezus. En dan zullen wij samen met hem regeren. Dus, we hebben ons dus nu in het hier en het nu voor te bereiden op een regeringsperiode samen met de Heer. Tot slot. Belangrijker dan de vraag hoe dicht we nou genaderd zijn tot deze periode. Daar hebben we heel wat loslopende profeten van die dit roepen. Maar belangrijker dan de vraag hoe dicht wij genaderd zijn tot deze periode is of u en ik leven uit die verwachting. En of die verwachting is gekoppeld aan geloof en aan gehoorzaamheid en aan toewijding. Want weet u, het gevaar wat ons allemaal bedreigt, is dat we geestelijk indommelen. En Petrus die schrijft, hij was kennelijk ook in zijn tijd al bekend met indommelen. Want hij schrijft in dat gedeelte wat wij gelezen hebben in 2 Petrus 3, dat hij ons wakker wil schudden. Wakker wil schudden, voor. En hoe blijven we dan wakker? Door voortdurend met een open hart te luisteren naar de boodschap van Gods woord. En vanuit die boodschap te leven. Weet u, die boodschap, dat woord is zo belangrijk. Weet u, dat helpt ons namelijk om de waarheid van God en de leugen van Satan te onderscheiden. Als u nou nog geen geloofskeuze hebt gemaakt, dan roep ik u vandaag toch op om dat te doen. Opdat uw leven ook van staan in het teken van die levende hoop. Hoop voor nu en voor de toekomst. Hoe is het met uw temperatuur? Rare vraag, vindt u niet, hè? Nou, hoe is het met uw temperatuur? Ja. Ik bedoel dan, hoe is het met uw geestelijke temperatuur? Ja. En als je nou wil weten hoe het met je geestelijke temperatuur is, dan moet je dus ook weten hoe het met je geestelijk klimaat gesteld is. En als het woord van God en zijn beloften geen plek hebben in dat klimaat, dan bent u bepaald niet op temperatuur. En vandaag hebt u de kans om tot die temperatuurverbetering te geraken. Vandaar de oproep. Nog is het de dag van de zaligheid. Nog is het de dag van de genade. Want weet u, het leven wordt pas echt heel erg ernstig als blijkt dat u op de dag van de wederkomst van Jezus Christus niet voor hem hebt gekozen. Dat is in ernst niet uit te drukken. Het is maar dat u het weet. Nog de dag van de genade. Amen. We zingen met elkaar, Johan de Heer, 133. 133. Ja. En het lied, dat zegt nou precies wat u moet doen. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft, die slechts hoort naar zijn stem, zich geheel geeft aan hem, smaakt een vreugde die nimmer verdooft. Het is maar dat u het weet.
Thank you.
We willen samen danken. Heer God, we zeggen u hartelijk dank voor dit uur van samen zijn. Voor het woord zoals dat tot ons kwam. Meneer, bedanken u dat u ons meegenomen hebt in de geschiedenis van uw kerk. En we hebben ontdekt dat er niets nieuws onder de zon is. Dat de tijden van vandaag er ook toen al waren. En dat uw kinderen vervolgd werden en worden door de geschiedenis heen. En dat het ook in onze tijd niet anders zal zijn. En te midden van die ernst is daar het signaal van hoop. En de blijdschap in Jezus Christus als een belangrijke bron voor het zetten van stappen voorwaarts. Als een belangrijke bron voor het getuigenis naar de omgeving. Meneer, we danken u dat ook wij mogen leven vanuit de hoop en de toekomst in de Heer Jezus Christus. En dat we ook deze tijd in al zijn verschrikking op weg naar de climax dat we hoop mogen hebben. Ons niet mee hoeven te laten voeren in een neerwaartse spiraal, maar vol dankbaarheid en vol innerlijke blijdschap mogen zien op u, die overwinnaar is. En wij met u. Er is hoop. En er is toekomst. Heer, u kent ons zoals we hier zitten. U kent de vragen van ons hart. U kent persoonlijke omstandigheden. Heer, u weet ook of die keus voor u gemaakt is. We danken u dat er nog kansen zijn. Kansen vandaag en morgen en zolang u het geeft. Heer, wil maar de naprediker van uw woord zijn. En laat het onze leidsman mogen zijn in het leven van alle dagen. We bidden het van u in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar als slotlied 333, de coupletten 1, 2, 4 en 6. Ik stel voor dat we voor zover dat mogelijk is staande zullen doen. Johan de Heer, 333.
Thank you.
De genade van Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen, totdat Jezus komt. Amen.